Welkom, Filip, in het verre Gent voor jou.
Ik kom graag naar Gent.
Nou, doe mij veel plezier. Je hebt een aangename stem om naar te luisteren. Allee, klein compliment om te beginnen. Dat viel mij direct op als je binnenkwam. Welkom bij ons op de podcast. Bij wijze van introductie voor de mensen die jou niet kennen, Filip Raas, kunt je iets over jezelf vertellen om jezelf te introduceren op deze podcast?
In de context van dit gesprek denk ik dat ik best zeg dat ik psycholoog ben en gedragstherapeut. Ik ben een witte heteroseksuele man. Ik vind dat gek om dat nu te zeggen, maar ik heb mij nooit zo bekeken. Maar tegenwoordig word ik mij er alsmaar meer bewust van. Ik denk dat dat een goed idee is. En voor de rest, ik heb het graag. Ik doe graag onnozel wanneer dat kan. En ik heb graag dat we serieus praten wanneer dat moet. Mm-hmm. En veel mensen vervallen in een van de twee uitersten. Zijn de hele tijd onnozel aan het doen en kunnen iets niet even serieus doen. En sommige mensen zijn veel te serieus in het leven. En ik ben getrouwd en ik heb twee kinderen. Ik hou van muziek en ik doe er veel te weinig mee. En voor de rest hou ik me bezig met familiegeschiedenis en met alle dingen die mooi zijn. Lettertypes, foto's,
Max,
whatever.
Het klinkt een beetje alsof dat de onzet beschreven, minus de kinderen dan.
Ja, oké. Okay,
ook getrouwd. Ja. Ook.
Ja. Maar niet bij elkaar.
Nee. Ja, een beetje, we zien elkaar toch genoeg. Vandaag gaan we het hebben over piekeren. Ik vind dat super top, want ik heb hier gigantisch naar uitgekeken. En het grappige is, sorry dat ik het zo zeg, Nicolas, jij bent hier binnengekomen en je zei eerlijk tegen mij, ik vind het een beetje spannend om een podcast op te nemen over piekeren, want ik heb het gevoel dat zowel jij als ik... Nee, dat was de taal niet.
Omdat
nee,
omgekeerd.
Voilà. voilà. Dat we dat alle twee heel hard niet doen. En ik was verschoten, na meer dan 10 jaar vriendschap, dat hij dat zei of dacht over mij, want ik zie mezelf wel als iemand die veel piekert en misschien hebben we gewoon een andere definitie van piekeren.
Dat kan ook niet anders.
Ja, vertel, ik ben benieuwd.
Wel, ik was heilig overtuigd dat Jeff niet aan piekeren doet, omdat voor mij is piekeren te veel nadenken over iets waar dat er niets mee doet.
Ja.
En de 10 jaar vriendschap, de 10 jaar plus vriendschap die ik heb gehad met hem, heb ik hem ook elke keer als hij voor bepaalde problemen stond of met een bepaalde gewichtigheid door het leven moest gaan, was hij daadwerkelijk wel iets eraan aan het doen of met aan het doen of rond aan het doen of aan het opzoeken van de opties of de oplossingen waren of wat dan ook. Dus ik verschiet er een beetje van om nu, na al die tijd, te horen dat wel veel piekert.
Wat je daar beschrijft, dat ook niet. Maar wat ik wel doe binnen mijn piekeren, is het soort van overmatig analyseren wat er in de toekomst nog gaat komen. Zoiets. Het is ongeveer zoiets dat ik het aanvoel in mijn hoofd. Zo het bijvoorbeeld, we hebben een taak binnenkort of wat dan ook, of iets dat we op eigen poten hebben gezet. Van oké, moet zeker zijn dat dat juist is. Zeker zijn dat dat juist is. Dus een soort van checklist in mijn hoofd. Oh, ben dat toch niet vergeten? Ben toch dit niet? En dan door aan het ene te denken en aan het ander te denken. Oh, ik heb dat nog niet gedaan. Dus dat doe ik toch wel. Maar ik onderneem dan wel actie, maar ik zit het negatief denken of zo, het overdenken zit er wel bij mij.
Oké. Okay. Wel, daar vind ik dat fantastisch dat ik dat al bijgeleerd heb, want dat wist ik dus niet in de voorbije 10 jaar, omdat ik vind van mezelf dat ik niet aan piekeren doe, als ik het zo mag zeggen, om te zeggen dat ik het ook verkeerd versta, wat dat dan piekeren inhoudt, omdat ik handel altijd in het hier en nu. Alle dingen die in het verleden zijn gebeurd, neem ik mee als lessen, maar niet als blok aan mijn been. En bijvoorbeeld de komende talks die er gaan zijn, wij hebben daar wel wat gezonde stress voor, dat vind ik niet mis, maar ik zit daar niet over te piekeren. Ik zal voorbereiden wat er moet voorbereid worden, ik zal plannen wat er moet gepland worden, en dan doe het maar. Ik wil daar nu niet te luchtig over gaan, maar dan hebben we waarschijnlijk alle twee een andere definitie.
Ik vond het wel interessant eigenlijk.
Zijn we alle twee verkeerd?
Ik zou zeggen, wees gezegend, zoals u bent. Ja, bij piekeren, dat is één woord, maar dat dekt vaak twee verschillende soorten piekeren, maar ik maak niet graag te veel het onderscheid, want de meeste mensen doen de twee. Bij u hoor ik zoiets van vooruit piekeren, heel veel wat als, en dat moet in orde zijn, want als dat dan gebeurt, dan dat, ik zie het daar misschien mislopen en dat wil ik voorkomen. Dat is vooruit piekeren en dat is dikwijls nogal gelinkt aan wat angstigheid en gespannenheid. En dan heb je ook een andere poot van piekeren en dat is achteruit piekeren. En dat heeft meer te maken met vragen van wat had ik toen niet beter zus? En wat als een die toen dit en dat? Dus dat is bezig zijn met dingen die al lang voorbij zijn, maar niet op een manier zoals jij het net aangaf, van ik pak dat mee als gezonde levenslessen, maar echt zo van had dat niet beter zus en had ik dit kunnen doen en dat kunnen doen? En dus dat is eigenlijk nodeloos herkauwen van dingen die echt achter de rug zijn, waar je niks productiefs meer mee doet. En ja, dat is meestal gelinkt aan depressieve gevoelens. Maar depressie en angst komt heel vaak samen voor. En dat heeft te maken met het feit dat piekeren de gemeenschappelijke motor is onder de twee. En de ene heeft al meer een voorliefde voor vooruit piekeren. En de andere misschien wat meer voor achteruit piekeren. Heel veel mensen hebben niks met piekeren. En er zijn er die natuurlijk de twee doen. Hè. Dus ik heb eigenlijk zelden nog maar mensen gezien die bij mij komen en die heel angstig vooruit piekeren, die nooit ook niet achteruit piekeren. Ah. Of omgekeerd. Als ik om mensen vraag, doe je ogen dicht. En piekeren is over iets zeer vervelends van 2 weken of 3 weken geleden of iets dat achter de rug is, maar wat dat echt nog op je lever ligt. Mm-hmm. En ik laat ze doen en na 5 minuten onderbreek ik ze. 9 van de 10 zijn ze ook al aan het piekeren over dingen die nog gaan gebeuren of zouden kunnen gebeuren. Dus, ja, dus dat is één mix
in je hoofd. Midden van de sessie. Ja, ik ga eigenlijk moeten gaan, want... maar zeer interessant. Ik had daar nog nooit bij dat verschil specifiek zo stilgestaan.
Maar ik denk nu ook wel... Ik stel mij dan de vraag, als ik dat hoor, bestaat er dan ook zoiets als in het moment piekeren?
Ja, dat is eigenlijk heel goed. Ik zou bijna durven denken dat je mijn boek al helemaal gelezen hebt.
Nee,
ja,
nee, vraag me af.
Ja, ik zeg zo, achteruit piekeren, vooruit piekeren. Er is ook hier en nu piekeren. Maar ja, piekeren doet je natuurlijk altijd eigenlijk wel hier en nu, maar het gaat over de inhoud. Soms zijn dat dingen van deze ochtend, vorige week, of van vanavond, of volgend jaar. Maar soms ben je ook aan het piekeren over wat er in het moment speelt. En meestal heeft dat te maken met sociale situaties of zo. Zo van... Ik zit nu hier en ik heb al 10.000 keer zitten denken van, hebben die gasten nu al niet een paar keer gedacht van, oh nee. Ja. Dus of in een vergadering, of je moet iets aan collega's uitleggen, of adolescenten op de speelplaats. Hoe kom ik hierover? Hoe lig ik in de groep? Dat is echt in de moment hier en nu. En dat is, ja, we zijn sociale dieren. Je hebt het er al een paar keer in alle podcasts over gehad. Ja. Als je uit de groep valt, dan zijn we eraan. Hè? Dus daar zijn we mee bezig. Hè?
Exact. Hm. Oké. Okay. Wel dan in dat geval... Dat is wel een vorm van piekeren die ik dan wel doe. Meestal dan naar andere mensen, zoals dat juist beschrijft. Dus ja, dan zijn we toch altijd aan
piekeren. Is piekeren dan een neutraal woord eigenlijk op zich?
Ja, dat is een lastige, hè. Zo van, is dit nu piekeren of niet? Ja, dat is zoals, heb ik nu een depressie of niet? Heb ik nu een angststoornis of niet? Dat is in... Ja, als er zijn mana zegt van, ik pieker eigenlijk niet. Ja, die zal ook wel eens piekeren, maar ik weet dat er verschillen zijn. Die zal zich net iets minder vaak zorgen maken. Dat brengt hem soms ook in de problemen natuurlijk. Op een gegeven moment overschrijd je gewoon een kritische grens waarvan je zegt, oei, dit is niet meer gewoon eens nadenken. Dit is piekeren en misschien zou het goed zijn dat je er iets mee doet. En wat is meestal de kritische grens? Ja, als je ziet dat je er wat in vastloopt en dat je eronder begint te lijden, dat je thuis de boel niet meer rondkrijgt, dat je je vrienden niet meer ziet of dat je werk er begint onder te lijden. Ja, iedereen piekert in verschillende maten. Iedereen doet dat wel wat. Maar voor een aantal mensen gebeurt het gewoon te vaak en te veel en dan komen ze in de problemen.
Ja. Het viel ons op, want we gevraagd in onze stories naar vragen voor u. Ik heb die dan ook mee in mijn schriftje gezet. Vraag voor jou, het waren er weer al gigantisch veel, waar ik enerzijds niet van verschiet, anderzijds wel. Denkt je dat er anno 2024 meer gepiekerd wordt dan anno 1924?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook dikwijls wat we van journalisten horen. Van ja, zijn we nu niet angstiger en banger en depressiever dan vroeger? En dat is een heel lastige vraag om daar een juist antwoord op te geven. Dus een hele goede collega van mij, Bram Vervliet, heeft een boek geschreven over waarom we bang zijn van waar dat komt. En die heeft de literatuur nog eens heel goed nagekeken. En objectief kun je wetenschappelijk geen harde feiten op tafel leggen waarvan je zegt, zie eens, we zijn nu veel banger, angstiger, depressiever, we piekeren meer dan vroeger. Er zijn eigenlijk heel weinig aanwijzingen. En dat heeft met een aantal dingen te maken. We hebben dat vroeger niet fatsoenlijk gemeten misschien. Mm-hmm. Vroeger bestond dat woord misschien niet. Vroeger zouden mensen er op een andere manier over gesproken hebben. Als ze er al over gesproken hebben. Nu kunnen we er gelukkig wel wat meer over spreken. Sommige studies geven wel aan dat bijvoorbeeld in Amerika soms bij jongeren en met social media en door corona en covid een rise... Maar echt zeggen van, het is nu veel lastiger voor ons dan vroeger, dat kunnen we niet zeggen. Maar wat we wel kunnen zeggen, is dat het gewoon heel vaak voorkomt natuurlijk. Hè?
Mm-hmm.
Dus er is een grote studie geweest in de States, waar ze eigenlijk bij wijze van spreken met de DSM, de diagnostische bijbel, waar alle stoornissen in staan, mentale stoornissen, langsgegaan zijn bij duizenden mensen. En via een interview hebben we proberen na te gaan, hoeveel van die mensen heeft er ooit tijdens zijn of haar leven klachten gehad, waarvan we eigenlijk moeten zeggen, ja... Dan voldoet je aan de criteria van een stoornis uit deze bijbel. En eigenlijk was dat bijna 50%. In Nederland is die studie ook gedaan en dat lag iets lager, ergens rond de 40%. Maar dat wil bijna zeggen dat bijna 1 op de 2 te kampen heeft, vroeg of laat, met iets waarvan we kunnen zeggen, dat is eigenlijk ernstig genoeg om te spreken van klachten die ernstig genoeg zijn om er iets mee te doen.
Ja.
Dus als mensen bij mij komen en die zeggen van, goh, zouden mij een tijd niet beter dan iemand anders geven? Wat doe ik hier? Er zullen mensen zijn die het nog erger hebben. En heb ik eigenlijk wel iets? En ben ik de enige die dit en dat denkt? Dan zeg ik, wow, dan zullen we wel eens, als ik in Leuven zit, steek ik op het Ladeuzeplein rondwandelen, dan zullen we eens gaan tellen. 1, 2, wie van die twee denkt jij? 1, 2, wie van die twee denkt jij? 1, 2.
Mooi, die oefening.
Dat valt ook een beetje in lijn met de statistiek dat 1 op de 2 mensen onveilig gehecht is. Ja. Dat is een statistiek die al veel gechallenged is geweest, maar toch wel vaak kan worden geduid als zijnde min of meer waar. En ik denk dat dat maar normaal is. Als je kijkt naar complex trauma in de breedste zin van het woord, in de allerbreedste zin, dan is het maar normaal dat 1 op de 2 mensen op zijn minst iets heeft meegemaakt. Hè?
Ja, het is bijna eerder regel dan uitzondering natuurlijk. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste lessen ook die ik graag meegeef altijd aan mensen. Van als het dan echt over pieker gaat, het grootste probleem vaak is dat mensen ervan af willen en ze willen dat niet. En waarom pieker ik nu? Ik zou ook kunnen denken, ik ben 46, ben een therapeut, ben een psycholoog. Hoe kan het nou in godsnaam dat ik in de auto er straks nog, had ik ze geteld, 50 piekergedachten heb gehad? Ja, als ik daarover ga piekeren, dan wordt het helemaal lastig natuurlijk. Dus van zodra dat mensen eigenlijk zien van, eigenlijk is het niet zo raar dat ik pieker. Het is eigenlijk dat wat ik deel met heel veel mensen. Het is dat wat mij een beetje tot mens maakt. Ik pieker omdat ik een aantal dingen belangrijk vind.
Uh-huh.
Als ik niet zou piekeren, dan zou het precies wat gek zijn. Dus dat normaliseert het een beetje. Niet van, het is normaal, dus trek het u niet aan. Maar ja, het is eigenlijk niet zo gek dat je piekert. En dan gaat er eigenlijk al een klein beetje spanning van dat je pieker af. Het is alsof dat je de angel er eigenlijk al wat uithaalt.
Ja, dat vind ik...
Mooi gezegd.
Dat vind ik slim. Ja. Zijn er specifieke triggers voor het piekeren op zich?
Ja, ik vraag wel eens aan mensen bij lezingen van roep maar eens waarover dat u piekert. Hè? Ze moeten dat niet al hun leven vertellen, maar gewoon een term of zo. En ik beloof ze, binnen 30 seconden hebben we de topantwoorden. En dat is gezondheid, kinderen, ouders of anderen tout court, werk, gezondheid en geld.
Ja.
Huh? En niet werk, als het jongeren zijn, dan is het school.
Ja, okay.
Geld, gezondheid, werk, school, andere mensen, vooral kinderen, ouders, partners, vrienden, collega's. Nou, dat zijn de top.
Wat dat er mij daarmee bij opvalt, dat zijn allemaal heel veel dingen die we niet 100% in ons eigen controle hebben. Hè?
Waarover gaan mensen piekeren? Over dingen die hen stress geven. En wat geeft stress? Dingen die we niet helemaal onder controle hebben.
We hebben eigenlijk weinig onder controle.
Ja. Ja. We leven in de illusie dat we heel veel onder controle hebben, maar als je het eigenlijk nagaat, is er bitter weinig. Waarom ging iedereen tijdens... Nee, niet iedereen. Waarom gingen we gemiddeld genomen tijdens COVID allemaal net wat meer piekeren?
Ja,
wat is dat hier? Onvoorspelbaar, oncontroleerbaar. En dan weten we, als dat weer voorbij gaat, dan passeert dat voor de meeste mensen. Dus die psychologen moesten tegen journalisten gewoon zeggen, ja, het is niet gek dat je nu wakker ligt en piekert en je wat moeilijker kunt controleren en wat lastiger bent. Ah ja, dus dat is wat ik zeg van, ja, eigenlijk moet je mensen... Het is niet gek, het kan bijna niet anders als er zoiets op ons afkomt, dat je begint te piekeren. Als mensen iets verschrikkelijks meemaken en ze liggen 's nachts te piekeren en ze komen bij mij en ze zeggen, ja, maar ik wil niet piekeren. Ja, maar wat is er voor? Ja, allemaal miserie met onze kleinsten op school. Ik zeg, ja, ik heb een goede oplossing voor uw piekeren. Ik neem aan dat u kinderen graag ziet. Ja, wel, dan moeten we zorgen dat je kinderen niet meer graag ziet. En dan beloof ik u, dan zal dat piekeren ook ophouden. Maar willen we dat? Ja, nee, natuurlijk niet. Ik zeg, ja, hier staat alles wat je belangrijk vindt. En hier staan al uw zorgen en uw gepiekeren. Het een kunt je niet hebben zonder het ander. Dus als ik mensen kan laten zien van, ja, maar je bent aan het piekeren of aan het afzien of je voelt dit of dat... Wat zit daaronder? Wat drijft dat? Welk verlangen zit er onder dat gepieker? Ja, ik zou graag hebben dat mijn moeder niet ziek is. Ik zou graag hebben dat die in orde is met mijn partner. Ik zou graag hebben dat mijn kinderen niet gepest worden. Ik zou graag hebben dat dit en dat. Ja, wat is daar in godsnaam mis mee? Dat je graag hebt dat andere mensen je graag zien en dat de mensen die je graag ziet, dat die gelukkig zijn. Dat is wat je deelt met alle mensen.
Kunnen daar dan misschien, want ik snap wat je zegt, ik denk dat we het alle twee wel snappen, van je wilt dat je moeder gezond is, je wilt dat dit of dat. We hebben al gezegd, het is uit je controle. Kun je dan desondanks weten dat het uit je controle is, maar dat het toch wel belangrijk is voor je daar een gezonde balans in vinden tussen piekeren?
Wel,
dat is de vraag natuurlijk.
Ja, als beginnend hulpverlener zou ik nog altijd gedacht hebben van ik ga iedereen helpen, ik ga ervoor zorgen dat die mens hier verandert. Maar ik weet intussen natuurlijk, en dat is ook een les en dat stond ook in het eerste boek, eens een piekeraar, altijd een piekeraar. Maar je kunt wel leren om er op een andere manier mee om te gaan. Hè. De grootste... het belangrijkste ding dat we hebben is kiezen hoe dat we op dingen reageren. En met piekeren is dat net hetzelfde. Dus je kunt wel leren om het steeds sneller op te merken, zodat je er minder lang in blijft hangen en in doorgaat, zodat er wat tijd komt voor andere dingen. Maar een geboren piekeraar zal altijd wel, wanneer er ergens plots problemen zijn, in eerste instantie die gedachten zullen heel erg piekerachtig van aard zijn, maar je kunt intussen wel leren om dat sneller op te merken en dan zeggen, oké, dan houden we er niet mee. Oké, het is niet zo gek dat ik dat doe. Ik weet intussen van waar dat komt. Ik heb het misschien bij mijn vader en mijn moeder opgepikt. Uh-huh. Zit een beetje in mijn genen of wat dan ook. Of ik heb dit en dat voor gehad. Maar ik weet intussen dat het in deze situatie voor mij best is om het rustig te laten doorlopen, maar ondertussen toch te kijken of ik hier en nu niet best al iets anders kan doen. Terwijl het gepieken nog doorgaat. Want de meeste mensen zeggen, ik wil eerst dat het piekeren ophoudt en dan ga ik werk maken van mijn leven. Die zeggen, meneer een therapeut, ik wil dat allemaal doen wat je zegt, maar dat moet eerst hier allemaal van binnen goed voelen en dan ga ik dat doen. Ja. En het is en.
Ja. Ja. Je kunt je eigen niet denken uit overdenken. Hè? Je kunt je eigen niet snuiven uit een cocaine addiction. Hè? Allee, sorry dat ik dat zo... Dat is een krom redenering van aan. Toen wij denken dat wat Hilde zei in onze sessie, iets van... Wat je wel kunt doen, ze zei dat tegen mij over ADHD, ze zei, wat je wel kunt doen is je niet identificeren met je gedachten. Dat vind ik wel een slimme. Ja. Ik heb dat ook een keer geleerd van, Eckhart Tolle zegt dat ook, zo gewoon naar je gedachten te kijken van, dit zijn piekergedachten.
Ik ben ze niet.
Is dat een goede tip?
Dat is een zeer goede tip. Ik ga het woord mindfulness niet nog eens laten vallen of meditatie. Maar ja, daar is Hilde natuurlijk heel erg in onderlegd. Daar gaat het over, hè. Hier gebeurt van alles. Gedachten, maar ook vervelende gevoelens of pijn of wat dan ook. Op het moment dat je je daar helemaal mee identificeert, dan zijn ze vertrokken natuurlijk. Van het moment dat je die dingen gewoon kunt benoemen als dingen die er zijn, dan heb je al een klein beetje die veilige afstand natuurlijk. En dan komt de ruimte vrij om iets anders te doen en te beslissen van ik ga daar niet verder mee in zee. Maar het is een zeer gevoelig evenwicht. Het is niet van, ik zet al die dingen opzij, want dan blijft het een mentale strijd van, dat wil ik niet en ik mag dat niet, ik mag die dingen niet denken. Het is ergens van, ja, die gedachten die zijn er, ik laat die toe, ik laat die er zijn, maar ik ga daar niet op reageren. Het is eerder van, hoe ga ik daar nu op antwoorden, dat gepieken, dat is hier, ja, dat is vervelend, maar hoe ga ik daar nu op een andere manier mee omgaan? Zonder daar... Ja, de lastigste situatie van een piekeraar, je kunt daar op een andere manier op reageren. Ofwel zit je helemaal in dat gepieker en zit je een en al met dat gepieker, wat vaak voorkomt. Ofwel zit je in een gevecht en geworstel met dat gepieker. Ik wil dat niet, dat moet ophouden. Mm-hmm. En die twee houden elkaar netjes de hele tijd in stand. Of je kunt beslissen om uit je strijd te stappen en zeggen, bon, dat is nu wat een mens eenmaal doet. Laat dat maar doorlopen, maar ik ga daar niet nog energie in bovenop steken.
Ja.
Maar ik hoorde u daarnet zo de link met stress even benoemen. We mogen verstaan dat stress en piekeren niet hetzelfde is?
Ja, nee, piekeren zou je kunnen omschrijven als de gedachte die je hebt, denkproces dat door stress op gang wordt gebracht en dat nog eens voor meer stress zorgt.
Okay.
Dus ja, je hebt het hier al dikwijls over stress gehad. Kortdurende stress is niet erg, maar chronische stress wel. Want stress dat zorgt voor al dat flight-fight gedoe in je lijf. Dat is goed op korte termijn, maar als al die dingen chronisch blijven doorlopen, dan gaat dat zich tegen je lijf keren en tegen je geest, voor zover dat er al een verschil is. En wat doet piekeren? Piekeren zorgt dat stress langer blijft doorlopen. Want door te piekeren houd je eigenlijk die bron van stress heel de tijd vast. Als ik blijf nadenken over wat er 2 jaar geleden met een bepaalde collega is gebeurd en ik blijf dat maar oproepen, dan komt die stress terug op en dan blijft dat weer doorlopen. Als ik aan die deadline van binnen 3 maanden heel de tijd zit te denken, dan blijft die stress ook doorlopen. Dus door te piekeren houd je de stress online. Dat is eigenlijk het negatieve effect van piekeren. Dat zorgt ervoor dat de stress blijft doorjagen.
De reden dat ik het ook nog eens vraag is omdat stress heeft best ook wel wat fysieke kenmerken. Nu, ik veronderstel, tezij dat ik het verkeerd zie, dat piekeren niet echt fysieke kenmerken heeft.
Ja, het is soms lastig om het onderscheid te maken tussen piekeren en stress. Uh-huh. Hè? Maar als mensen het zeggen van ik ben veel aan het piekeren, wat ze dan eigenlijk ook bedoelen is dat je natuurlijk in de stress zit. Maar piekeren is voor mij een heel handig woord. Zeker als ik niet lang met mensen kan samenzitten of werken. Piekeren vat het eigenlijk allemaal mooi samen. Als mensen zich niet goed voelen, wat het gevoel ook is, of ze hebben stress of ze zitten met iets. Piekeren in de volksmond is eigenlijk een heel handig label om het meteen vast te pakken. Dat mensen zich niet goed voelen.
Ja. Perfect.
Maar en piekeren is ook een heel laagdrempelige tool om met andere mensen te communiceren van hey, hoe is het met u? Ik ben de laatste tijd veel aan het piekeren met mensen. Over dingen, sorry. Ja. En de reden dat ik dat weet is omdat we zitten in een gym of in een sociale setting waar het al een keer moeilijk is om te zijn dat het slecht gaat met u. Want dat wordt toch wel gemakkelijk gezegd. Zo van, ik zit met mij aan te veel aan het piekeren over dingen of zoiets.
Ja, en dat is iets gemakkelijker om het over te hebben. En ik denk zelfs ook om langs de kant van de hulpverlening, dat zorgt vaak dat we indirect veel sneller met mensen kunnen werken. Dus je zou kunnen zeggen, er zijn heel veel behandelingen voor angststoornissen en voor depressie. Maar het is lastig om mensen daar vaak toe te krijgen om in te stappen in die behandelingen. Terwijl dat het veel handiger soms is om mensen een piekercursus te laten volgen. En eigenlijk ben je dan indirect bezig met het behandelen van depressie of angst. Want dat is de grootste motor onder die ellende. Ja. Het is eigenlijk een zeer toegankelijke, een hele goede ingang. Ofwel professioneel, ofwel onder vrienden en kennissen om het over belangrijke dingen te hebben.
Super. Het is zo nul de lijn hulp.
Ja, nul de lijn hulp inderdaad. De meeste vragen die binnenkwamen bij ons op onze Instagram, waar ik heb daar al een deel van het antwoord op gegeven, zijn vragen à la die piekergedachten die komen vooral wanneer ik alleen ben of ga slapen, wat uiteindelijk hetzelfde is op een bepaalde manier. Is de trigger daar dan echt specifiek het gebrek aan prikkels? En waardoor dat er iets latent onder zit dat dan de bovenhand neemt?
Ja, allez, je ligt in je bed, het licht gaat uit en het is stil. Tenzij dat je partner ligt te snurken, maar dan kun je daarover pieken. Maar ja, er zijn geen prikkels meer en je gaat met je gedachten naar binnen. En ja, als je dan een beetje neurotisch hebt aangelegd, ja, dan gaan die gedachten vrij snel de foute of negatieve toer op natuurlijk. En sommigen zeggen natuurlijk van oudsher dat de nacht ook gevaarlijk was voor ons natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat je dan toch wel wat op je hoede moet zijn, maar ja. Hetzelfde alsof je in de wagen zit en de radio staat niet op. Dan heb je net iets meer kansen om naar binnen te gaan en vervelende gedachten te entertainen dan wanneer de radio opstaat en je vrolijk meezingt of er zit iemand naast je. Dat wil niet zeggen dat je niet kunt piekeren als er mensen bij je zijn, maar het maakt het net iets moeilijker.
Mag ik daarvan afleiden dat afleiding helpt om niet te piekeren?
Ja, maar ik zou wel durven zeggen, ja, ga afleiding niet inzetten als je enige middel tegen piekeren, want dan wordt het niks hoor.
Dat is dus een nieuw probleem gecreëerd.
Ja, voilà. Dus mensen zijn dan dikwijls, als je dan met een journalist spreekt over dat boek, dan zeg je, ja, kun je toch nog 3 tips meegeven? Ja, dan ga ik soms liefst toch op de rem staan, want dan lezen mensen die 3 tips en dan denken ze, nu moet het ophouden. En afleiding is er vaak eentje voor, bijvoorbeeld bij nachtelijk gepieker. Ja, zo wat verbeeldingsoefeningen of zo, of wat teloefeningen of zo. Ja, dat werkt wel eens, maar als er serieuze dingen aan de hand zijn in je leven en je zit al maanden in een put, als je dan met afleiding gaat beginnen, nee, dat wordt een lastig verhaal. Nee.
Ik heb een keer een workshop gehad van Donald J. Robertson, interessante vent, misschien niet kennen, misschien voor na de podcast. Donald J. Robertson, en die vergeleek altijd, ja, we kennen het principe wel van het roze olifantje, dat is ondertussen al een grijs gedraaide plaat van denk niet aan de grijze olifant, dus je denkt aan de grijze olifant. Maar dan zegt hij dat er ook mensen zijn die... Ja, maar je moet niet denken aan een grijze olifant, een roze olifant. Je moet denken aan een tijger. Ah ja, dat werkt wel. Ik ben aan die een tijger aan het denken. Maar aan een tijd kom je toch weer bij die roze olifant uit. Want waarom ben ik nu aan het denken aan een tijger? Ah ja, om die een roze olifant achter mij te steken. En zijn punt was eigenlijk kill the elephant. Want het was een Engelse workshop. Ik moest daar vrij bij nadenken. Hij zei van, als je toch aan die een olifant blijft nadenken, vermoord hem dan. En als natuurlijk als metafoor op, los het probleem dan op. Maar dat gaat ook alleen maar met problemen die vallen op te lossen. Hè? Zoals bijvoorbeeld ik die pieker over wij die samen een evenement doen volgende week. Dat staat dan in functie van een oplossing die nog moet komen. En dat is dan. Maar bij veel zaken waar we niet aan kunnen doen, hè? De gezondheid van onszelf, een diagnose links en rechts, kunnen daar niet aan doen. Daar lijkt dat toch wel veel moeilijker om de olifant neer te leggen, denk ik. Dus ik vraag mij dan af wat dat daar de get-go is. Hoe kunnen we daaraan beginnen aan zo'n situaties?
Ja, er staat ergens in het boek de piekerbeslisboom. Hè. Dus het is één ding het piekeren opmerken, dat is het belangrijkste, want anders kun je niet op een andere manier mee omgaan natuurlijk. En dan moet je uitzoeken, waar ben ik over aan het piekeren? Ben ik aan het piekeren over iets waar ik vat op heb, waar ik controle over heb, waar ik iets aan kan doen? Of is het iets waar ik geen vat op heb? Want heel veel mensen zijn inderdaad aan het piekeren over Gaza of wat dan ook. En de meeste van ons kunnen daar hier en nu weinig aan doen. Als je erop uitkomt, 1, het is iets waar ik eigenlijk iets aan kan doen, ja, dan is het misschien toch wel eens zaak om te kijken of er iets kan gebeuren en wat een eerste kleine stap zou kunnen zijn, de komende 24 uur, die jij zelf kan zetten om er toch wat schot in de zaak te krijgen. Want ik heb er straks een van jullie horen zeggen van piekeren is misschien toch een beetje wat op een rem gaan staan en nog even wachten. Dat is vaak zo. mensen doen dat goed bedoeld, hè, van oei, wat is dat hier? Oei, hier moet ik nog even over nadenken. Ondertussen is er kostbare tijd aan het lopen. Dus soms is het zo dat mensen met piekeren ja, toch een beetje iets... Ze doen dat niet bewust, hè. Ze van, ik zal dat hier nog eens even lekker uitstellen, ik ga de boel nog wat erger maken. Nee, uw kop zegt, we zijn ermee bezig, we zijn ermee bezig. Ja. Maar eigenlijk is het een soort van illusoir gevoel van controle. En heb je eigenlijk iemand nodig die zegt van, kom, misschien daar toch al een klein stukje in gang zetten. Piekeren is eigenlijk een soort van, ja, een veilig oord om naartoe te gaan, ook al is het zeer vervelend, maar het voelt soms nog net iets minder onveilig dan de koe bij de horens te vatten en aan de slag te gaan. Dus als ik nu lig te piekeren over iets wat er speelt bij mijn kinderen op school, waarvan ik vind, god, die leerkracht, dat vind ik toch niet helemaal correct, dat ik dan met mezelf afspreek van, ja, je kunt wel iets doen, je kunt je leerkracht een mail sturen, er iets van zeggen of een gesprek aangaan. Beslissen we dat hier en nu? Oké, wanneer ga je dat doen? Morgen om 9:00, is dat spannend, Filip? Ja, want jij vraagt je af, wat gaan die mensen nadien van u denken? Wat gaan die met uw kleine aanvangen op school? Hoe gaat die dat man? Dat is normaal. Maar als je wilt dat hier schot in de zaak komt, dat is de actie. Dikwijls dingen uitstellen. Of als er dingen op de lever liggen, ja, misschien toch een gesprek aangaan. Of heel concrete dingen aan het uitstellen zijn. Een hoop, ik zie heel veel mensen, ik ben zelf ook een, als er van alles thuis misloopt in uw huis, om die dingen wat uit te stellen, dan krijg je nog meer problemen. Maar soms zit je aan het piekeren over iets waar je geen vat op hebt. Ja. Je hebt het voorbeeld gegeven, een diagnose. Je hebt een toelatingsexamen gedaan. De uitslag is binnen 3 maanden. Ja, daar is het zaak van te beseffen, ja, dat is niet gek dat je erover piekert, hè, in godsnaam. Je zit te wachten op een diagnose die wel eens zeer negatief zou kunnen zijn. Of je zou kunnen falen op dat toelatingsexamen en dat was uw droom, je zag het helemaal gebeuren. Ja, wie zou er dan niet over piekeren?
Perfect,
maar je zet zeer veel tijd en energie aan het verliezen natuurlijk. En misschien is het toch wel eens zaak om te kijken of dat je intussen die tijd en energie in iets anders zou het kunnen stoppen.
Je vertelt daar iets waar de in uw uitleg licht overging, maar dat ik toch graag even de spotlight wil opzetten. Mm-hmm. Ik ben nu aan het parafraseren dat je het zelf zei, maar ik hoor het mijn psycholoog ook vaak zeggen, is dat veel mensen vaak kiezen voor een gecontroleerde vorm voor miserie dan in het diepe te springen naar een oplossing. Hè? En zodat, ik herken dat ook in mijn eigen omgeving. Het is gemakkelijker soms om je eigen in een gecontroleerde, veilige situatie van miserie te houden, overmatig nadenken, dan te zeggen... Nu ga ik een nog groter risico pakken en ik ga de sprong wagen om er misschien daadwerkelijk iets aan te doen. Want het zou misschien nog veel slechter kunnen gaan.
Dat klopt. En dat is het verschil tussen korte en lange termijn. Dus ik heb het altijd over... Als je piekeren opmerkt, dat is een soort van keuzepunt of een kruispunt. Je kunt beslissen, ik ga nog 5 minuten, 10 minuten, een half uur, nog een dag, nog een week, nog een maand verder door piekeren. Of ik beslis het te laten doorlopen. Ik hoor het wel, maar ik ga er niet meer naar luisteren en ik ga ondertussen actie ondernemen. En dat is best spannend. En op de korte termijn is het best om hier te blijven staan en door te piekeren. Mm-hmm. Want als ik naar daar ga, voel ik,
Ja.
En wat ik eigenlijk probeer te doen, is mensen, 1, om ze toch zover te krijgen om die sprong te wagen. Zij het wel met kleine stapjes, want anders marcheert dat niet. Maar niet te snel, hè. Mensen zeggen vaak van, allee jong, laat het los. Ja, dat is de grootste ellende natuurlijk die je op je nek kunt halen. Om toch de sprong te wagen, maar eerst voldoende lang hierbij stil te staan, dat het niet zo gek is dat je hierin vastzit. Als mensen elkaar goed bedoeld willen helpen, dan is het, ach, laat het los, doe maar. Ja, nee, dat werkt averechts. Eerst hier toch voldoende lang bij stilstaan, want ik vind het niet zo gek wat je allemaal voelt en denkt en dat je het spannend vindt om dat te doen en dat je er allemaal mee zit. En stilaan toch toe bewegen naar actie. En dan moeten mensen aan de lijve ondervinden, god ja, dat was spannend, maar op de net iets langere termijn was het toch wel interessanter en is beter uitgedraaid om die actiestap te ondernemen. Maar ik beloof ze nooit van, het gaat goed uitdraaien. Nee, want dat... Maar de piekeraar die denkt vooral aan een worst case scenario. Mm-hmm. Ja, en als je denkt dat gaat gebeuren, ja, dan zou ik ook hier blijven staan. Maar eigenlijk is het zo dat het 9 van de 10 keer eigenlijk wel beter meevalt dan dat je had gedacht. Maar als je denkt die 1 van die 10 keer gaat tegenvallen en gaat daar je acties op beslissen, ja, dan blijf je stilstaan. Ja, ik vind een lezing geven nog altijd zeer spannend. Ik ben de hele tijd aan het denken, oei, die is ontgapen, die gaat buiten.
Herkenbaar.
Dan kan ik beslissen, dit doe ik nooit meer. Ja? Maar dan kan ik geen lezingen meer geven. Klopt. En ik doe dat graag. Ik haal er veel energie uit. Dat wil niet zeggen dat het iets niet misgaat. Ja. Van alle lezingen, ik kan er gerust een paar opnoemen waarvan ik weet, dat was niet goed. Ja? Ja. Maar als ik die aan het stuur laat zitten, ja, dan doe ik het niet meer. Maar dan loop ik die 795 keer dat wel goed is gegaan mis, natuurlijk.
Het feit dat het spannend is, wil ook zijn dat telt natuurlijk.
Nou ja, natuurlijk. Maar dat doet het ertoe.
Dat vind ik ook iets die terugkeert. Bij, had het in het begin daar ook over, van ga het niet piekeren. Als je het voorbeeld gaf van een cliënt die bij u komt en die zegt van ik maak mij zorgen in een van mijn kinderen. Dat is omdat het om je kinderen geeft. Dus piekeren, dat is misschien...
Iets moois.
Mooi iets, ja.
Ik denk dat dat letterlijk een van de subtitels is. Het voorbeeld dat ik wel eens geef. Ik heb nog nooit gepiekerd over de Japanse volleybalcompetitie. Dan kijken mensen zo. Ik weet zelfs niet of ze er volleyballen. Ik weet het wel. Ik heb het intussen opgezocht. Maar dan zeg ik wel, de dag dat een van mijn kinderen in de Japanse volleybalcompetitie speelt, dan? Ja, ik geef er mijn geld voor dat ik er ooit een paar nachten van wakker lig.
Dat is een mooie nuance.
Ja, geweldig. Zo zit het nu eenmaal.
Ik ben het meest van, maar dat staat op je vorige boek als tussentitel, hè, want daarom heb ik op die bijgezet. Ja. Actie als remedie.
Klopt, ja.
Dat sluit zeer goed aan met een quote die ik een keer heb geschreven, 3 jaar geleden, dat we denken onszelf niet in nieuwe manieren van doen, we doen onszelf in nieuwe manieren van denken.
Dat is de
en
grootste.
Dat is waarom dat ik denk dat hij zo naar mij kijkt, want hij kent mij als een doener. Weet wel, ik ga soms dan een keer nadenken of iets, maar we gaan er gewoon doorgaan. Ik faal mezelf er wel door.
Ja. Ja, dat is van, we noemen dat van buiten naar binnen werken. En heel veel van de mensen die ik zie die met emotionele problemen zitten, angst of depressie, die denken van binnen naar buiten. Meneer, dat moet eerst van binnen terug goed voelen en dan ga ik die dingen doen. Ik moet eerst terug de energie volledig voelen en dan wil ik dat gerust allemaal doen. En ik wil ze zover krijgen dat ze eerst toch al kleine stappen zetten, zodat ze zich in een bepaald gevoel binnenwerken. Mm-hmm. Ja? Dus bijvoorbeeld bij depressie gaat je vaak werken met een registratieopdracht. Dan vraag ik mensen om te noteren wat dat ze op verschillende momenten tijdens de dag hebben gedaan. En dan erbij aangeven hoe heb je je op dat moment gevoeld. Ja? Om ze toch stilaan te laten zien dat het cijfer dat ze zich geven aan hun gevoel, dat niet zomaar uit de lucht komt vallen. Dat heeft heel vaak te maken met wat ze op dat moment aan het doen zijn. Ja? Als ik nu aan u vraag, hoe heb je vorige week gevoeld? Dan kun je zeggen op 10, god ja, 6 op 10 heel de week, ja misschien wel. Maar als ik u dat wat korter op de bal laat invullen, bijvoorbeeld nu voor de afgelopen uren van deze dag, dan zou je zien dat er een schommeling in zit en dat dat heel vaak te maken heeft met wat je op die momenten wel of niet aan het doen bent.
Ja, ja.
En ja, sommige mensen denken dat hun gevoel, ja, en zo denken heel veel mensen die niet weten wat een depressie of een angststoornis is, die denken, ja, die mensen die moeten gewoon... een paar maanden wachten en thuis goed rustig in de zetel zitten en wachten tot dat gevoel dan terug is en dan kunnen ze terug beginnen.
Ja, ja.
Ja, nee, die mensen moeten stilaan een aantal dingen terug doen en dat vinden sommige mensen gek, hè, want iemand met een burn-out zit dan thuis en die moet dan van zijn therapeut stilaan toch wat dingen doen om wat energie te krijgen. En dan zeggen die andere mensen, zeg maar, ik dacht dat jij aan een burn-out hebt.
Ja, ja, ja.
Ah, ja, oh, ja. Ja, 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 ja. Dat helpt niemand.
Nee,
dat
helpt niemand. Nee.
Dus ja, het klopt dat je dingen moet doen om wat dingen op gang te brengen.
Dat mensen neigen ook altijd, dat is zo recency bias, vind ik zeer interessant, om hun actueel leven te vergelijken met het laatste dal van hun leven.
Ja.
En like dat zegt vandaag, gisteren, afgelopen weekend, om te vergelijken met dat dal. En inderdaad, ons leven gaat wel zo, maar als je het op jaren bekijkt, gaat je leven waarschijnlijk zo of zo. Hè?
Ja.
En dat vind ik ook wel interessant om bij stil te staan, omdat ik merk voor mezelf dat ik in de korte termijn ook wel een keer klagerig zou kunnen zijn. Laat zeggen gelijk dat is. De omzet van de maand. Right? Dat is voor mij als ondernemer belangrijk. Daarom bespreekbaar natuurlijk, want deze podcasts zijn niet gratis. Dus het is moeilijk om die financiële gegevens in de gaten te houden. En als er een keer een moeilijke maand is, januari is daar een goed voorbeeld van, dan denk ik, oh, het gaat minder goed met onbespreekbaar. Terwijl dat eigenlijk, als je kijkt over de jaren heen, dat eigenlijk alleen maar beter en beter aan het gaan is, want we hebben hier goed grief kunnen kopen, we hebben nu de Wout die alles doet, we mogen nu inviteren, krijg je hier water. Maar ja, dus,
dat was er vroeger niet.
Ik wil maar zeggen, ik vergelijk soms altijd met amai, de omzet van vorige maand, terwijl dat eigenlijk ineens stijgende lijn is. Dus ik herken mij wel wat dat zegt.
Ja, maar ik heb een paar van jullie podcasts beluisterd, dus ik weet dat jullie hier niet achterover valt als ik het ga hebben over dat wij vroeger in groepen leefden en dat wij moesten opletten wat we deden en dat wij vooral bezig zijn met waar gaat het mis en waar zie ik een probleem. En heel ons systeem is zo gewerkt, werkt zo, dat om te zorgen dat wij vanavond nog levend in de zetel zitten en niet dat wij vrolijk en gelukkig en blij zijn. Hè?
Ja, dat is very true.
Dus als jij met dat event bezig bent, ja, je zit misschien overal mislopen en jij wilt zorgen dat dat helemaal in orde is, met een omzet net hetzelfde, dan kan iemand anders wel naast je zien, ja, maar denk eens aan alle dingen die wel goed lopen. ja, wat zit er daarmee? Mm. En er zit natuurlijk een wijsheid in.
Daar vullen we elkaar wel goed aan. Ik vind dat hij daar zo vrij... Ik kan mij altijd vrij kalmeren of zo. Want we zijn veel met elkaar. Ik kan soms echt de notto instappen. We hebben nog 10.000 e-mails te doen. En ja, ik weet niet. Ik vind altijd zo'n kalmte terug in hem.
Wel, ik wil een heel dagdagelijks voorbeeld geven om duidelijk te maken. En dat is niet het grote vervelende gepieker, maar het principe of het proces dat eronder zit en hoe dat je het dan best wel aanpakt, is exact hetzelfde. Dus mijn zoon is 11 jaar, is een grote voetbalfan van Antwerpen, maar vooral van Manchester City, van Kevin De Bruyne. Dus zondagmiddag zit hij voor Play Sports en ik herinner me nog dat City een match verloren had. Ja? Dan kan hij dus zijn smartphone pakken, die is in zak en as, slecht gezien, die kruipt in de zetel, komt er niet meer uit. Scrollen, had die keeper in het begin dag gedaan en was op het einde dan niet gebeurd, als dat achteruit piekeren en dan vooruit piekeren van oei, ze gaan niet meer eerst kunnen eindigen, ze gaan een titel verliezen. En dan kijken wie moet nog tegen wie, is het nog mogelijk, kan het nog, allemaal interviews. Mm-hmm. Die wordt lastig. Dan kan ik daar op twee manieren op reageren. De eerste manier zou zijn, Vince jongen, dat is voetbal, dat is een onnozel spelletje. Stop het, lot het los en ga buiten wat shotten in de hof.
Mm-hmm.
Ja, dat gaat wringen, hè.
Mm-hmm.
Dat gaat wringen.
Ja, mooi.
Dat werkt niet. Maar dat is hoe we vaak omgaan met piekeraars, van laat dat los, ga iets anders doen. Ja,
ja, ja. Ja, mooi.
Stel dat ik zeg van... Oké, ik moet dan even ook. Gelukkig zie ik ook graag City en De Bruyne, dus ik kan al een klein beetje gevoel voor hem hebben. Dus dat maakt het iets gemakkelijker. Maar dat ik naast hem ga zitten, dat is al een eerste ding. Niet dat blijven staan.
Hmm.
Ik vind, kakke man, City die verloren net. Ja, ik vind ook... Oh. Zeg, als Eupen van KV Kortrijk verliest, piekerde jij dan? Allee, ik noem dat niet piekeren, maar voelde jij je dan ook zo? Uh-huh. Ze kennen het woord piekeren intussen wel natuurlijk.
Ja, ja.
Ja, nee. Ja, wie dan wel? Ja, die supporters van Eupen natuurlijk. Hè. Ja. En jij bent een van de beste City-fans die ik ken. Dus ik zou het wel raar vinden dat jij hiernaast staat te springen en te zingen in de zetel. Dus natuurlijk zit jij in zak en as. Ik begrijp dat, jongen. En dat is iets dat je zegt, oh ja. En dan kijkt hij misschien al even op, zo wat trager scrollen. Ik zeg, weet je wat? Het is echt kak, hè. En die match is gespeeld, maar ik begrijp dat... Ja, jij bent een keiharde fan, jongen. Laat ons anders even buiten gewoon wat balletjes gaan trappen. En ik weet, die match is gespeeld, dat gaat niet meer veranderen, maar kom, geef het eens een kans.
Ja, cool.
Oké, we gaan buiten en na 5 minuten is hij dat vergeten. Hè? Als ik niet oppas, zit ik er nog mee. En hij niet. Ja? En dan had die moeten wel even evalueren en zeggen, Vince, wat hebben we nu geleerd?
Piet Huizen. Ja?
Die match is gespeeld en dat was kak, maar dat zegt iets over wat dat je hart zit, hè, ja, bij City.
Ja.
En je had er in de zetel heel de zondag kunnen blijven hangen, maar daar word jij niet vrolijker van. Uw moeder en uw zus ook niet, mm-hmm. Ik ook niet. Mm-hmm. En dan is dat hier straks bagaar. En nu zijn we gewoon buiten even gaan spelen. Wat zouden we de volgende keer dan best doen? Ja, misschien ook dat. Dus de volgende keer, als Antwerp op de voorlaatste speeldag virtueel kampioen is en dan toch nog verliest, mm-hmm. Zit hij weer in zak en as. En dan zeg ik, Vince, weet je nog?
Ah.
Die zondag met City? Ja. En dan gaat hem zijn voetbalsokken halen boven. En dat is, ja, je moet zo'n paar keer met mensen een heel lastige situatie hebben gehad, waar dat ze hebben gezien van inderdaad, het is niet gek dat ik hier in zak en as zit. Dus uw vriendin die kan blijven doorpiekeren en van zichzelf zien van, ja, ik zit daar of daar mee, dus dat zegt iets schoons over mij.
Mm-hmm.
En ik ben daar vast niet de enige mee. Dus laat het maar doorlopen, maar ik ga toch eens kijken of ik vanaf nu in die situaties misschien toch iets sneller iets kan doen. En mezelf dan ook toelaten van die dingen te doen en weten van, ja, het gaat niet geweldig top zijn. Hè?
Uh-huh.
Mensen verwachten dan, als een hulpverlener zegt van, ja, misschien toch iets doen, ja, dan moet ik mij terug geweldig goed voelen. Ja, nee, je moet je vergelijken in dat scenario met hoe zou het geweest zijn als ik in diezelfde situatie voor dat blijven doorpiekeren had gekozen. Ik bijvoorbeeld tegen mijn zoon Vince, als we dan in de hof aan het voetballen waren, zou hij kunnen zeggen tegen mij, als ik vroeg van, en, wat is nu de beste beslissing? Ja, maar zeg, ik herinner me het toernooi 2 jaar geleden, dat was veel plezanter. Ik zeg, wel eerlijk vergelijken, hè. Hoe zou je gevoeld hebben als je deze zondagmiddag in de zetel had blijven zitten? Hoe had u dan gevoeld om 5 uur?
Ah,
ja, dan was dit toch het beste. Want als je mensen dingen gaat laten doen, of ze nu problemen hebben met angst of depressiviteit, ze gaan nu wel snel voor zijn en zeggen van, ja, maar zo geweldig was het toch niet, hè? Dat ik even met mijn vriend iets ben gaan drinken.
Ja.
Want vroeger was dat toch... Jammer. Hoe had een avond er anders uitgezien? Ja, dan was ik waarschijnlijk heel de avond in mijn zetel blijven zitten. Dan had ik misschien nog dat gedaan. Dus mensen moeten zich ver vergelijken met in deze lastige situatie. Wat is misschien de meest verstandige beslissing op de korte termijn? Ja, blijven zitten piekeren. Ongetwijfeld, ik zou het ook doen. Maar kijk eens of dat je toch door de zure appel kunt bijten. En dan een half uur of op het einde van de dag de rekening maken. En niet met jezelf op je hoogste, geweldigste moment 5 jaar geleden. Ja. Die avond... Wat had ik best gedaan? Ja, ik denk wat ik nu had gedaan. En dat steeds vaker doen. Het is iedere keer een soort van keuzepunt. En een piekeraar, dat gaat niet over ene keer beslissen van een match die tegenslaagt of een slecht telefoontje. Doorheen de dag zijn er zo 10, 20 keuzepunten of kruispunten waar dat die piekeraar beslist, ah ja, toch maar niet. Ah nee, nog even wachten. Toch nog maar eens over nadenken. En dan loopt je heel veel mis natuurlijk. En je moet dat een paar keer onder lijven ondervinden dat die actie... dat op de net iets langere termijn, en dan soms pas na een half uur, eigenlijk de beste optie is gebleken. Maar wel nog altijd, met de nodige mildheid voor jezelf van, ja, dat gepieker is daar nog. Maar dat zegt iets schoons over mij, omdat ik die dingen belangrijk vind.
Maar het mooie daaraan vind ik, aan uw analogie, dat door die eerlijke vergelijking, als ik nu het voorbeeld van uw zoon mag nemen, dat zorgt er ook wel voor dat hij langer... Op een positieve manier en met een liefdevolle manier van gaat zijn. Want het verzurende van te vergelijken met momenten dat je niet zou mogen vergelijken, ja, dat helpt u niet verder dan ook.
Dat klopt. Ja.
Ik ga je zeggen, het is, wat je nu net zei, is mijn favoriet deel, deze podcast. Met u. Ik denk dat er veel luisteraars gaan denken, maar ik hoor dat mijn pa was. Inclusief ikzelf.
Ja, oh.
De lijst van de terug in bio.
Ja, ik denk dat mijn vrouw en kinderen misschien dan ook wel een ander verhaal hebben. Van. Ja.
Maar in dat voorbeeld is dat een zeer goede analogie om ook naar andere situaties te vertalen. Ik vind dat fantastisch.
Ja, het andere voorbeeld, sorry dat ik je onderbreek. Als ik het dan over mijn eigen pieker heb, als ik thuis kom en er ligt nog van alles op mijn maag van dingen die er op het werk zijn gebeurd, dat is ook een keuzepunt of een kruispunt. Dan weet ik, vroeger zou ik direct in de zetel gevlogen zijn en daar liggen doorpieken en zeggen, oh, nou niet, nee. Dat is niet leuk, nog voor mij, nog voor mijn gezin. En op het einde van een avond voel ik mij niet beter, integendeel, want dat gepieker. Ja, we moeten erover nadenken, maar op het einde voelde je nog slecht. Ik weet intussen dat ik dan de mildheid naar mezelf moet hebben. Van, ja, jongen, waarom voelt jij je lastig? Ja, er is dit en dat gebeurd op het werk en jij vindt dat belangrijk en die collega blijkbaar niet. Kan bijna niet anders dat dat wringt bij u. Maar wat je nu het beste doet, is naar de keuken gaan, je vrouw een knuffel geven, bij je kinderen aan tafel gaan zitten en vragen hoe het op school was en of dat je iets kunt doen. En zeg ze misschien ook eens, er is van alles op het werk gebeurd en ik zit daar nog over te piekeren. Mijn kinderen weten dat intussen, dat ik van alles met piekeren doe. Maar dan leert je kinderen tenminste ook van, want ik dacht vroeger, als ik 18 ben, dan is dat gepieker gedaan. Ja, nee, natuurlijk niet. Dus dan weten die ook van, ah, dus als je groot bent, dan kun je ook nog met van alles zitten. Ja. En blijkbaar is dan het beste om dat tegen andere mensen te vertellen en ondertussen toch iets te doen en niet alleen daarmee in je hoofd te blijven zitten. Maar ik moet dan ook weten dat dat niet de gezelligste avond bij mijn kinderen gaat zijn. En ik zeg dan ook, ik ga er soms even niet bij zijn, want ik zit daar nog mee in mijn hoofd. Maar ik weet wel dat het beste is dat ik hier bij jullie aan tafel kom zitten.
Ik geloof wel dat dat een fantastische tip is. Want op mijn werk, naast Onbespreekbaar, mijn teamleader heeft mij dat ook vanaf de eerste dag gezegd, van neem je problemen niet mee naar huis, maar neem ook je problemen van thuis niet mee naar je werk. Maar wees er wel eerlijk over. Wat ik u net hoor zeggen, van kom je wat gepiekerd thuis van het werk en ik knuffel mijn vrouw en ik zeg het even tegen het gezin. Maar daarmee is het ook gesteld, dat werkt. Dat is echt iets dat ik vroeger nooit zo ook geprobeerd heb. Ik kwam ook thuis en ik dacht van, het is mijn, ze moeten er allemaal geen last van hebben. Maar als je daar niet transparant in bent, ze zien het toch of ze merken het toch op. Juist binnen een gezin of binnen een sociale setting waar het dichter bij elkaar staat. Dat vind ik echt een werkbare, deftige tip.
Ja, en shout-out naar mijn vrouw, want die zal nu zeggen van, ja, hij vertelt het allemaal wel netjes. Maar het gebeurt nog vaker dan ik eigenlijk zelf zou willen, dat ze vraagt van, is alles in orde en is er iets? En dat ik zeg nee. En dat ik na een paar dagen pas vertel wat er is, dat ik weet van, ik had dat gewoon toe moeten zeggen, want dan is het van mijn schouders, van mijn maag, en dan kan ik met andere dingen beginnen.
Ja, maar ik denk dat dat maar normaal is. Hè. Wij preken ook veel over zelfzorg, maar allee... Ene zaterdag in de maand is mijn zelfzorg ook 2 grote potten Ben & Jerry's. Dus,
het kan wel smaken.
Het kan wel smaken. Ik heb nog één iets waar ik graag mee wil afsluiten, want de tijd is weer voorbij gevlogen, jawel. Ik ga eerlijk zijn, eigenlijk is dit mijn piekerschriftje.
Yes.
Ik heb redelijk stevig ADHD. Ik heb al een paar keer laten droppen. Ik heb er nog geen episode specifiek over ADHD ooit wel, I guess. Maar dat komt omdat bij mij, ik zie het positieve in daarvan. En ik laat hem altijd lachen als ik dat zeg. Mijn ADHD is een soort van perk card gelijk in games. Ik zie dat als 20% creatiever, 20% minder focus. En ik zie, er is wat er is. Maar heel vaak, of dat dan piekeren is, dat weet ik niet, heb ik enorm veel associaties in mijn brein. Bijvoorbeeld, ik kan in de zetel zitten, samen kijken naar Netflix en ik zie iets met een blauw kleed en dat doet mij denken aan iets dat ik op een website heb gezien van kledij. En denk ik, kan ik kijken wat er solden zijn? En terwijl ik aan het kijken wat er solden zijn, denk ik, ik moet mijn creditcard nog betalen. En terwijl ik denk van, mijn creditcard, ik ga het keer afprinten, mijn printer is kapot. Kijk, zelf nu ben ik echt letterlijk...
Ik ben vertrokken.
Het gaat echt ver. En de manier dat te stoppen, ik heb dat heel lang niet kunnen stoppen, is door het op te schrijven. En dus eigenlijk hier, het is nog een vrij nieuw schriftje, gelijk dat je kunt zien. Je kunt zelf niet lezen wat erop staat. Ik ook niet, by the way. En dat helpt voor mij wel. En alles wat ik denk, schrijf ik op. Alle associaties. En wat ik opmerk, is dat ik na een tijd ook op dezelfde associatie terugkom. En dan vind ik rust. Dus ik blijf associëren tot ik stop met nadenken. Dat kan misschien werken voor mensen die ADHD hebben. Maar ik denk dat dat ook gewoon voor veel mensen gewoon in het algemeen kan werken. Om gewoon even op te zien. Niet alle journaling en reflectie, maar gewoon schrijf het op tot er in je gedachten. Schrijf het van je af. En aan tijd heb ik echt wel rust, maar het kan wel lang duren. Het kan soms echt een uur duren.
Nee, absoluut. Ja, er is nu heel veel te doen over journaling, maar dit is gewoon... Ja, ik bedoel, je wilt ze de kost niet geven. Mensen die gewoon wakker liggen, niet van het grootste gepieker, maar gewoon bezig zijn met, ik moet morgen nog dat, morgen nog dat en dat. Schrijf dat gewoon op en dat is vaak al een wereld van verschil. Plus het schrijven helpt vaak, omdat dan ligt het daar, het is er even uit. Plus het vertraagt ook enorm.
Ja, het vertraagt.
De mensen, de grootste piekeraars die ik ben tegengekomen, dat gaat razendsnel. Van het moment dat die dat beginnen opschrijven, begint dat... Dat is niet alleen het is even daar, maar het vertraagt de boel.
Want als ik typ op mijn computer, dan werkt het niet.
Nee, want je kunt snel typen waarschijnlijk. Nee, dat klopt, ja. Maar opnieuw, dit is een zinvolle tip, maar die gaat niet voor iedereen werken natuurlijk. Hè?
Ja,
dus de tips in dat boek, dat is van, ja, doe er je ding mee en kijk wat werkt, maar ga er niet vanuit dat alles voor iedereen werkt.
Misschien moet ik het doen. Zo, uw boekmoment. Wauw, deze presentatie.
Over uw boek gesproken, mogen we daarvan uitgaan, er staan best wel wat tips in, veronderstel ik.
Yes.
En ik heb zo'n beetje het gevoel dat je wel fan bent van zo trial and error. Probeert eens wat dat... Lukt voor u en zo niet?
Alles is een experiment. En een experiment kan ook betekenen dat het uitdraait op... Ja, dat je zegt van, dit is mijn ding niet.
Ja.
Maar eigenlijk, ja, ik ben gedragstherapeut en dat wil zeggen... Ik wil dat mensen een aantal dingen veranderen in hoe ze reageren op lastigheden die in hun lijf opkomen, vervelende gedachten of gevoelens. En dat ze niet blijven hangen in het verhaal dat hun hoofd ervan maakt. Maar dat ze eens kijken van, ik ga nu eens iets anders doen dan dat ik al 100.000 jaar doe, want dat is vaak hetzelfde.
Uh-huh.
Dat is een straatje waar dat ze zich in vastgereden. En probeer eens iets anders en kijk wat dat u oplevert. En luister dan niet wat dat verhaal in uw kop zegt, van, oh, maar toen was het toch... Nee, wat merk je aan uw lijf en leden, van wat heeft mij dat hier opgeleverd? Wat doe ik dan de volgende keer best terug in die situatie? Uh-huh. Ja.
Love it, prachtige woorden. Ik denk dat we hier kunnen afronden.
Ik sta wel te popelen om je een boek nu te mogen lezen.
Dikke merci om hier aanwezig te zijn.
Nee, het was mijn plezier.
Het was ons plezier dan in dat geval. Dikke merci, I love it. Ik kijk er naar uit om hem te herbeluisteren, te door te sturen.
Ik zie dat er rustiger van wordt. En dat is veel zeggen, echt waar. Max, zie je, amai. Nee, maar het is echt, het is waar.